My name is actually Steve Hill.
Eigenlijk heet ik Steve Hill.
But I got a name change when I was 51 years of age.
Maar toen ik 51 was, heb ik mijn naam laten veranderen.
I was asked to be a part of the faculty of the Brownsville Revival School of Ministry.
Ik werd deel van de staf van de Bijbelschool in Brownsville.
And if you know anything about what happened in Pensacola a few years ago.
En als je enigszins een idee hebt van wat er gebeurde in Pensacola een paar jaar geleden.
God was using another Steve Hill.
God gebruikte een andere Steve Hill.
And so when I was asked to be on the faculty of the school.
Dus toen ze mij vroegen om ook bij de staf te komen.
They actually approached me one day.
Toen hebben ze mij benaderd.
I mean, you got to picture this.
En dit moet je je dus even voorstellen.
I walk into the office.
Ik loop het kantoor binnen.
And the president of the school took me aside.
En de directeur die nam me even apart.
And he said, we have a problem.
En hij zei, we hebben een probleem.
There's going to be too much confusion if you keep going by Steve Hill.
Het wordt te verwarrend als jij ook Steve Hill blijft.
So would you be willing to change your name?
Dus zou je bereid zijn om je naam te veranderen?
Seriously.
Echt waar.
I thought they were joking.
Ik dacht dat het een geintje was.
So that's why I go by my initials.
Dus daarom laat ik me nu SJ noemen.
Father calls me Steve.
De vader die noemt me nog steeds Steve.
My wife calls me things that we won't talk about.
Mijn vrouw zegt dingen tegen me die ik niet zal noemen.
A lot of people know me as SJ.
En heel veel mensen kennen mij als SJ.
So you can call me whatever you like.
Dus je kunt me wat dan ook noemen.
As long as it makes me feel good. Is that
Zolang
right?
ik me er maar goed bij voel, okay?
I have no clue where I am tonight.
Ik heb geen flauw idee waar ik ben vanavond.
I'm kind of going through jet lag.
Ik heb nog steeds last van mijn jet lag.
All I know is I'm somewhere in the northern part of the Netherlands.
Ik weet
is that
dat
right?
ik ergens in het noorden van Nederland ben. Dat klopt toch?
But wherever I am, it's good to be here.
Maar waar ik ook ben, het is goed om hier te zijn.
At this stage of my life, I'm just glad to be somewhere.
En op dit punt in mijn leven ben ik sowieso al blij dat ik ergens ben.
Now I was told you're doing a series on hearing God.
En er is mij verteld dat jullie een cursus volgen over het horen van Gods stem, het verstaan van Gods stem.
And I was actually going to teach on that tonight.
En daar zou ik ook over gaan onderwijzen vanavond.
But on the way up here, we were trying to hear God about directions.
Maar onderweg hier naartoe probeerden we Gods stem te verstaan over richting.
We were trying to move prophetically.
En we probeerden zo profetisch de weg te vinden.
And we got lost.
En we zijn de weg kwijtgeraakt.
So I just don't feel qualified to talk about hearing
Dus ik voel me niet
God
zo gekwalificeerd om over dit onderwerp te spreken.
You guys don't mind if we laugh a little bit tonight?
Het is niet erg als we een beetje lachen, toch, vanavond?
It's either jet lag or the anointing. I'm not sure which one.
Dat komt of door de jet lag of door de zalving. Ik weet niet precies wat.
But I just want to enjoy myself. Is
maar
that
ik wil gewoon een goede tijd hebben. Is dat goed?
So if you just kind of smile every now and then.
Dus je mag af en toe wel lachen of glimlachen.
It'll help me out.
Dat helpt mij.
You know, all kidding aside, I do want to talk about something a little different.
Ik wil echt inderdaad wel over iets anders praten.
But I'll try to bring the whole hearing God into this.
Maar ik zal dat onderwerp van Gods stem verstaan erbij betrekken.
And we'll see how far we get, and maybe we can even do a little exercise.
En dan zien we hoe ver we komen, en misschien zullen we ook nog even wat oefenen.
But don't hold me to it, okay?
Maar hou me er niet aan vast.
Okay. Can we pray?
Kunnen we bidden?
Father, I love to call you Father.
Vader, ik vind het zo mooi om u Vader te noemen.
I love what the revelation of your heart for me has done in my life.
En ik vind het geweldig wat de openbaring van uw hart voor mij in mijn leven heeft gedaan.
I love the fact that you enjoy just being my father.
En dat u ervan geniet dat u mijn vader bent.
I love being your son.
Ik hou ervan om uw zoon te zijn.
I just thank you that you're here with us tonight.
En ik wil u bedanken dat u bij ons bent vanavond.
I just pray that for all of us we will feel your embrace.
En ik bid dat voor ons allemaal dat we uw omhelzing, uw omarming zullen voelen.
And that you would touch our hearts.
En dat u ons hart aanraakt.
And for all of us, help us to get what we hear tonight.
Help ons allemaal om echt vast te pakken, om te begrijpen wat we vanavond horen.
We're so used to rejection and insecurity, fear and loneliness.
We zijn zo gewend aan afwijzing en onzekerheid en angst en eenzaamheid.
We've come to believe that this is normal.
We zijn gaan geloven dat dat normaal is.
But we ask you to help us get in touch with our hearts.
Maar we vragen u dat u ons helpt om weer bij ons hart te komen.
Heal us in a way we've never experienced before.
Genees ons op een manier die we nog nooit eerder hebben ervaren.
And take us on a journey into your heart.
En neem ons mee op een reis in uw hart.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
A number of years ago, after I'd been in ministry for some time.
Een aantal jaar geleden, nadat ik al een tijd in de bediening had gewerkt,
I came across a statement written by 17th century theologians.
Kwam ik een uitspraak tegen die door theologen uit de 17e eeuw was geschreven.
They were contemplating the reason for man's existence.
Ze waren aan het nadenken over de reden van de zin van het bestaan.
This came to be a part of the Westminster Catechism.
Uiteindelijk werd dit ook een onderdeel van de catechismus van Westminster.
And these men came to this conclusion.
En deze mannen kwamen tot de volgende conclusie.
They said the chief end of man is to glorify God.
Ze zeiden het uiteindelijke doel van de mens is het verheerlijken van God.
And to enjoy him forever.
En het voor eeuwig van hem genieten.
And when my eyes fell on that one little phrase.
En toen mijn blik viel op dat kleine zinnetje.
Even though there was a part of me that thought that it was too good to be true.
Ook al was er een deel van me dat dacht dit is te mooi om waar te zijn.
There was something in my heart that wanted to embrace that.
Iets in mijn hart wilde dit omarmen.
I think I was so hungry for it.
Ik denk dat ik er zo'n honger naar had.
Because I'd been raised in a very conservative holiness denomination.
Want ik ben in een hele conservatieve denominatie opgegroeid.
My dad was a pastor.
Mijn vader was een voorganger.
It was back in a time when the pastors did everything.
En dat was in de periode, in de tijd dat de voorgangers alles deden.
And I tell people the ministry took my dad away from me.
En ik vertel altijd aan mensen dat de bediening die heeft mijn vader van mij afgenomen.
It's not that he didn't care for me.
En het is niet dat hij niet om me gaf.
It's just that he was never there for me.
Maar hij was er gewoon nooit.
I don't blame him.
En ik geef hem niet de schuld daarvan.
Because he couldn't do anything else.
Want hij kon niks anders.
But between growing up lonely and very insecure.
Maar tussen het onzeker en alleen opgroeien.
Being raised in an ultra-conservative holiness denomination.
En opgroeien in een heel hele conservatieve denominatie.
I never felt I could measure up to God.
Zo voelde ik dat ik nooit goed genoeg was voor God.
I never felt I could do enough.
Ik had nooit het gevoel dat ik genoeg deed.
I went to the altar so many times I couldn't even tell you when I got saved.
Ik heb zo vaak op oproepen gereageerd dat ik niet eens meer weet wanneer ik christen ben geworden.
Because I was always rededicating my life to the Lord.
Want ik gaf elke keer weer opnieuw mijn leven aan God.
And it was tormenting.
En het was verschrikkelijk.
I went to school, studied for the ministry.
Ik ging naar school, ik studeerde en ik ging de bediening in.
And it was while I was in the ministry I came across this statement.
En terwijl ik in de bediening werkte, kwam ik deze uitspraak tegen.
And I wanted to believe that God was enjoyable.
En ik wilde echt wel geloven dat je van God kan genieten.
That as a man I could enjoy God.
Dat ik als mens van God kon genieten.
But I never heard it preached.
Maar ik had het nog nooit gehoord in een preek.
I'd rarely seen it lived out in the lives of others.
Ik had amper gezien dat mensen dat ook uitleefden.
To me, most people looked bored with their Christian experience.
Voor mij leek het alsof de meeste mensen verveeld waren in hun christen zijn.
It looked like they were just going through the motions.
Alsof ze gewoon hun dingen maar deden.
You know, they would show up in a building on Sunday mornings.
Ze kwamen op zondagochtend naar een gebouw.
They would put something in the offering plate.
Ze deden iets in de collectezak.
And to me it looked like they were bored the other 6 days of the week.
En het leek erop dat ze de andere 6 dagen van de week zich verveelden.
And I grew up thinking that the only way God was pleased was if I did certain things.
En ik groeide op met het idee dat de enige manier waarop God blij met me was is als ik bepaalde dingen deed.
That as a Christian I had to pray.
Dat ik moest bidden als christen.
That as a Christian I had to read my Bible.
Dat ik de Bijbel moest lezen.
I had to witness to everything that breathed.
En dat ik alles wat adem heeft dat ik mijn getuigenis moest geven.
And yet all the while I was scared to death of God.
En al die tijd was ik eigenlijk bang voor God.
Afraid because I couldn't measure up.
Ik was bang omdat ik niet goed genoeg was.
I couldn't pray enough.
Ik kon niet genoeg bidden.
I couldn't read my Bible enough.
Ik kon niet genoeg Bijbel lezen.
I didn't like to witness.
Ik vond het helemaal niet leuk om te getuigen.
Because why should I give to somebody else something that I wasn't really thrilled with myself?
Want waarom zou ik iets aan iemand anders geven waar ik zelf eigenlijk helemaal niet blij mee was?
I'm just being honest with you.
Ik ben gewoon eerlijk.
Can any of you relate to what I'm talking about?
Snapt iemand? Kan iemand zich herkennen in wat ik vertel?
I was also a perfectionist.
Ik was ook een perfectionist.
Which really messed me over.
En dat maakte echt een zootje van mij.
So my Christian experience was always trying to win God's approval.
Dus mijn christelijke ervaring was dat ik altijd probeerde om Gods goedkeuring te verdienen.
I carried this experience with me into the ministry.
En ik droeg dit ook met me mee, mijn bediening in.
It was just the grace of God I didn't kill people.
Het was de genade van God dat ik geen mensen gedood heb.
I knew enough to be dangerous.
Ik wist genoeg om echt gevaarlijk te zijn.
And had very little grace in my life.
En ik kende weinig genade in mijn leven.
But I think I was in my late 30s.
En ik denk dat ik zo achter in de 30 was.
And I came across that statement.
En toen kwam ik die uitspraak tegen.
And then a couple of years later, I was reading one of my favorite authors.
En een aantal jaar later las ik een boek van een van mijn favoriete auteurs.
And he was actually talking about this statement in the Westminster Catechism.
En hij had het over deze uitspraak in de Westminster Catechism.
And he said the best way to understand where these men were coming from.
En hij zei de beste manier om te begrijpen wat deze mannen bedoelen.
Is to replace the little word and.
Is dat je het woordje en vervangt.
With another little word.
Met een ander woordje.
So the statement should read like this.
Dus dan zou de uitspraak als volgt zijn.
The chief end of man is to glorify God by enjoying him forever.
Het uiteindelijke doel van de mens is God verheerlijken door voor eeuwig van hem te genieten.
Think about it.
Denk er maar eens over na.
What greater way to honor our father?
Wat is een betere manier om onze vader te eren?
Than to live out of an understanding that we were made to enjoy him.
Dat we leven vanuit een besef dat wij zijn geschapen om van hem te genieten.
And to know that he enjoys us as well.
En dat we weten dat hij ook van ons geniet.
I hate what religion has done to us.
Ik haat wat religie met ons gedaan heeft.
I really do.
Dat haat ik echt.
We've been taught to be scared of God.
Er is ons geleerd om bang te zijn voor God.
And it's not the true fear of the Lord.
En dat is niet echt de vrezen van God.
We may talk about that in a minute.
Daar hebben we het straks nog wel even over.
And how many of us are trying to obey God because we don't want to be punished?
En hoeveel van ons proberen God te gehoorzamen omdat we geen straf willen krijgen?
We tell people that God is love and yet we try and scare them into serving him.
We zeggen tegen mensen dat God liefde is, maar toch jagen we ze door angst eigenlijk het dienen van God in.
But I have a question.
Maar ik heb een vraag.
If my obedience is based on not wanting to be punished.
Als mijn gehoorzaamheid gebaseerd is op het geen straf willen krijgen.
Is it really obedience anyway?
Is het dan überhaupt wel gehoorzaamheid?
I think that's a good question.
Ik denk dat dat een goede vraag is.
I really do. So when I started thinking about that statement.
Dus toen ik over die uitspraak begon na te denken.
The Holy Spirit started doing something in my heart.
Toen begon de Heilige Geest wat te doen in mijn hart.
And I've never been the same.
En ik ben sindsdien nooit meer dezelfde geweest.
I've been on a journey for a number of years now.
Ik ben nu al een aantal jaren op reis.
And everything I do.
En alles wat ik doe.
I do. Out of that whole idea of enjoying God and being enjoyed by him.
Doe ik vanuit dat hele idee van genieten van God en dat God van ons geniet.
And I honestly have come to believe that this is the heart of Christianity.
En ik ben echt gaan geloven dat dat de kern is van het christen zijn.
God didn't make us to be bored.
God heeft ons niet gemaakt om verveeld te zijn.
He didn't make us to be religious.
Of om religieus te zijn.
To give our hearts to rules and regulations.
Om onze hart te geven aan regels en voorschriften.
This has always been about a relationship.
Het heeft altijd te maken gehad met een relatie.
With a father that we've always wanted.
De vader die we altijd gewild hebben.
In fact, if you have your Bibles, I want you to turn with me to John chapter 14.
Ik wil in de Bijbel even gaan naar Johannes 14.
I think one of the reasons why this is so hard for us to believe.
Een van de redenen waarom het voor ons zo moeilijk is om dit te geloven.
Is because we've had a forgotten father throughout church history.
Doordat wij in de kerkgeschiedenis eigenlijk een vergeten vader hebben.
I don't have the time to deal with this.
Ik heb niet de tijd om daar helemaal uit te pluizen.
Except I will say this.
Maar ik wil wel dit zeggen.
Within about 150 years of the death of the apostles.
Binnen ongeveer 150 jaar na de dood van de apostelen.
A Greek way of thinking started making its way into the church.
Kwam er een Griekse manier van denken de kerk binnen.
And to the Greek mind, God was distant.
En in die Griekse gedachte was God op een afstand.
He was not emotional.
Hij had geen emoties.
He couldn't be touched by human feelings.
Hij kon niet geraakt worden door gevoelens van mensen.
Religious experience was more about discipline than anything else.
En de religieuze ervaring had veel meer te maken met discipline dan met iets anders.
Many of the early church fathers taught in Plato's schools.
En heel veel van de vroege kerkvaders hebben in de scholen van Plato onderwezen.
What's my point?
Wat is mijn punt daarmee?
My point is this. In the Western civilization.
Dat is dat in de westerse beschaving.
We have elevated discipline above experience.
Dat we discipline belangrijker zijn gaan vinden
God's
dan ervaring.
God's become distant. He's the unapproachable God.
En God is onbereikbaar of onbenaderbaar geworden.
He's the angry God that must be feared.
Hij is die boze God voor wie we bang moeten zijn.
And we're confusing the true fear of the Lord with what we think is the fear of God.
En we verwarren de vrezen van God met wat wij denken dat het is.
And I'm just going to be honest with you.
En ik wil even eerlijk zijn.
Because at this age, I can be. Okay?
Want op mijn leeftijd mag dat.
I don't like getting older.
Ik vind het niet zo leuk om ouder te worden.
But there are some advantages to getting older.
Maar er zijn ook voordelen.
You can pretty much say what you want.
Je kunt gewoon zeggen wat je wilt.
What do you think?
En wat je denkt.
Religion has needed an angry God to control the behavior of people.
Religie heeft een boze God nodig gehad, zodat religie het gedrag van mensen kon controleren.
And instead of presenting God as a father who's desired a family.
En in plaats van God laten zien als een vader die verlangt naar een gezin.
We've presented a courtroom scenario.
Hebben wij een scenario voorgesteld alsof het een rechtszaal is.
God is the judge who leans over the bench.
God is de rechter die naar voren leunt.
And the only reason why he doesn't judge us.
En de enige reden waarom hij ons niet veroordeelt.
Is because Jesus is standing between his father and us.
Is omdat Jezus tussen zijn vader en ons instaat.
And it's like Jesus is going, no, no, no.
En het is net alsof Jezus zegt nee.
It's like Jesus is constantly having to remind his father of what he did on the cross.
Alsof hij de hele tijd zijn vader moet herinneren aan wat hij heeft gedaan aan het kruis.
So that God won't judge us.
Zodat God ons niet zal veroordelen.
I'm going to say it again. Religion has needed an angry God.
Dus ik zal nog een keer zeggen, religie heeft een boze God nodig gehad.
Because we think that if we don't use fear as a motivation.
Want wij denken dat als we angst niet gebruiken als motivatie.
People are going to get sloppy in their living.
Dat mensen dan een beetje nonchalant worden.
And maybe some will.
En misschien gebeurt dat ook wel.
But like Greg's testimony.
Maar net zoals wat Greg vertelde.
I have seen people's lives changed.
Ik heb gezien dat de levens van mensen zijn veranderd.
They've gone from religious duty and obligation.
En dat ze van religieuze plicht.
To loving being loved by God.
Zijn gegaan naar ervan genieten dat God van ze houdt.
I think Suzanne's a good enough translator. She can translate this for me.
En dit wordt een moeilijke waarschijnlijk.
I've gone from got to.
Ik ben gegaan van ik moet.
To get to.
Naar ik mag.
Does that make sense?
Snap je dat?
Instead of I've got to pray or God's going to be mad.
In plaats van ik moet bidden want anders wordt God boos.
I get to talk with a father who not only loves me but likes me.
Is het ik mag praten met een vader die niet alleen van me houdt, maar hij vindt me ook nog eens aardig.
You understand the difference?
Snap je het verschil?
Now I have to be honest.
En ik moet even eerlijk zijn.
I was talking to some Bible students this afternoon.
Ik had vanmiddag een gesprek met wat studenten van een Bijbelschool.
And for a lot of us, we're not really all that comfortable with the word father, especially when it comes to thinking about God.
En voor heel veel van ons is het niet zo comfortabel om aan het woord vader te denken als je het hebt over God.
We know that Jesus loves us.
We weten dat Jezus van ons houdt.
Because he died for us.
Want hij is voor ons gestorven.
We like what the Holy Spirit's doing in the earth.
En we vinden het mooi wat de Heilige Geest doet op aarde.
But that one word father.
Maar dat ene woord vader.
Can dial up all kinds of emotions.
Dat haalt allerlei emoties naar boven.
I don't want to sound like a psychiatrist.
En ik wil niet als een psychiater klinken.
But I've experienced this.
Maar ik heb dit ervaren.
As I've traveled around the world.
Ik reis de wereld over.
When I start talking about God as father.
En wanneer ik begin te praten over God als vader.
People get real nervous.
Dan voelen mensen zich ongemakkelijk.
They become very uncomfortable.
Ze voelen zich niet op hun gemak.
Because our experiences with earthly fathers or authority figures.
Want onze ervaring met aardse vaders of figuren van autoriteit.
Can have a direct bearing on how we view God.
Kunnen directe invloed hebben op hoe wij God zien.
I remember I had a student down in Pensacola.
Ik weet nog dat ik in Pensacola een student had.
Before he was saved, he had been a member of a Hell's Angel biker gang.
En voordat hij christen was geworden, was hij Hell's Angel geweest.
He had tattoos all over his body.
Dus hij had over zijn hele lichaam tatoeages.
But I really came to love him.
En ik begon echt van hem te houden.
And in my first class, he was sitting on the front row.
En in mijn eerste les zat hij vooraan.
And he was taking notes.
En hij maakte aantekeningen.
And he was there every week.
En hij was er elke week.
The next semester, I taught a class on enjoying God.
Het volgende semester gaf ik les over genieten van God.
And I started talking about God as Father.
En ik begon te praten over God als Vader.
Intimacy with God.
Intimiteit met God.
He was on the front row the first week.
De eerste week zat hij vooraan.
The next week he was sitting toward the back.
En de volgende week zat hij wat meer naar achteren.
And then I started noticing that he was skipping classes.
En toen begon het me op te vallen dat hij niet meer naar de les kwam.
And I didn't understand it.
En ik begreep het niet.
Because he was the kind of guy that would come up to me after my classes.
Want hij was zo'n jongen die na de les naar me toe zou komen.
And just really encouraged me.
En die me altijd bemoedigde.
So I went back to my office one day.
Dus op een dag ging ik naar mijn kantoor.
His wife worked in the office.
En zijn vrouw werkte ook op kantoor.
And she took me aside and she said, SJ, can I talk to you for a minute?
En ze nam me even apart en ze zei, SJ, mag ik even met je praten?
And she began to explain to me that her husband was really going through some struggles.
En ze begon me uit te leggen dat haar man echt worstelde met een aantal dingen.
She said, SJ, my husband really loves you.
En ze zei, SJ, mijn man houdt echt wel van je.
But because of his upbringing, he's really having a problem with your class.
Maar door zijn opvoeding heeft hij echt moeite met jouw les.
Would you talk to him?
Wil je met hem praten?
So we went out for supper.
Dus we gingen met elkaar eten.
And you know, I wasn't sure he would open up to me because, you know, us guys, we just don't do that.
En ik wist niet zo of hij zich open zou stellen, want ja, dat doen mannen nou eenmaal niet.
Well, he spilled his heart to me.
En hij stortte zijn hart uit voor me.
And about the time you think you've heard everything.
En als je denkt dat je echt alles wel gehoord hebt.
Along comes something else.
Komt er weer wat anders.
And I sat across from the table with my mouth open.
En ik zat tegenover hem aan tafel en mijn mond viel open.
Because I couldn't believe what I was hearing.
Want ik kon niet geloven wat ik hoorde.
He said, SJ, I love you.
Hij zei, SJ, ik hou van je.
I've loved your classes.
En ik vind je lessen echt geweldig.
Please don't take my absence from your classes personally.
Dus neem mijn afwezigheid niet al te persoonlijk op.
But he said you've got to understand something.
En hij zei maar je moet iets goed begrijpen.
When I was a little boy, my dad would take me into the basement of our home and beat me.
Toen ik een klein jongetje was, nam mijn vader me mee naar de kelder van ons huis en dan sloeg hij me.
You know, all in the guise of discipline.
En weet je, misschien heeft het iets te maken met discipline.
And then this is what I couldn't believe.
Maar ik kon dit niet geloven.
He went on to tell me that his mom and dad loved to go dancing on the weekends.
Hij vertelde me dat zijn ouders vaak gingen dansen in het weekend.
And his dad was kind of stingy with his money.
En zijn vader was nogal gierig.
And so instead of getting a babysitter.
Dus in plaats van dat ze een oppas gingen inhuurden.
He tied him to the stair rail.
Bond hij hem vast aan de trap.
And left him in a dark, damp room for hours.
En dan liet hij hem uren daar in die donkere kamer achter.
So here I come along and I start talking about God as Father.
En dan kom ik langs en ik begin te praten over God als Vader.
And that one word dialed up all kinds of emotions.
En dat ene woord dat bracht zoveel emotie in hem naar boven.
You know, I've seen that same reaction as I've traveled around the world.
En diezelfde reactie heb ik over de hele wereld gezien.
I remember I was in Australia doing a conference on intimacy with God.
Ik weet nog dat ik in Australië was bij een conferentie over intimiteit met God.
And there was a very successful businessman in that conference.
En op die conferentie was een succesvolle zakenman.
I met him a couple of days after the conference was over.
En ik ontmoette hem een aantal dagen nadat die conferentie voorbij was.
And he said, "Man, I really want to believe what you say."
En hij zei, "Ik wil echt heel graag geloven wat je zegt."
But I'm having a hard time with it.
Maar ik vind dat heel moeilijk.
He said, "You've got to understand, I was raised by a father who verbally abused me."
Hij zei, "Je moet begrijpen dat ik ben opgevoed door een vader die mij verbaal misbruikte."
As far back as I can remember.
Zo ver als ik me kan herinneren.
All he told me that I would never amount to anything.
Hij zei altijd tegen me dat ik nooit iets zou bereiken.
That I was a loser.
Dat ik een loser was.
And I'm looking at this guy.
En ik keek naar die man.
Who was very successful.
Die heel succesvol was.
And had a lot of money.
En die heel veel geld had.
And I knew.
En ik wist.
That he had become successful just to prove his old man wrong.
Dat hij succes had gekregen zodat hij zijn vader kon bewijzen dat hij het mis had.
So when I was talking about God as Father.
Dus toen ik sprak over God als Vader.
Again, emotion started surfacing in this man.
Toen kwamen er in die man allerlei emoties naar boven.
I was in Singapore a few years ago.
Een aantal jaar geleden was ik in Singapore.
And I love the Asian people.
En ik hou van de Aziatische mensen.
You call a prayer meeting. They show up.
Als je een bidstond organiseert, dan komen ze.
They'll pray heaven down.
Ze bidden de hemel naar beneden.
The energy that these people have.
En de energie die ze hebben.
And I was teaching on the love of the Father.
En ik gaf onderwijs over de liefde van de Vader.
And I could tell they were struggling with what they were hearing.
En ik merkte dat ze worstelden met wat ze hoorden.
They weren't resisting me.
Ze boden geen weerstand.
But it was hard for them.
Maar het was gewoon moeilijk voor ze.
Then I found out something later.
En later ontdekte ik iets.
From the time they're little children,
vanaf het moment dat ze kleine kinderen zijn.
They're told by their parents,
wordt er door hun ouders tegen ze gezegd.
that the way to earn our love is by working hard.
Is de manier om onze liefde te verdienen is dat je hard werkt.
So they bring that way of thinking into their Christian experience.
Dus die manier van denken die nemen ze ook hun christelijke leven in.
So they pray with all of their energy.
Dus ze bidden met al hun energie.
They sign up for all kinds of Christian programs.
En ze schrijven zich in voor allerlei christelijke programma's.
They do all the right stuff.
Ze doen precies de juiste dingen.
Because they want God's approval.
Want ze willen Gods goedkeuring.
Rather than living out of it.
Meer dan leven uit Gods goedkeuring.
There is so much performance in the church today.
Er is zoveel prestatiedwang in de kerk.
That even though we know we've been saved by grace.
Dat ook al weten we dat we door genade gered zijn.
How many of us are really living out of grace?
Hoeveel van ons leven eigenlijk echt uit genade?
I tell my students, okay, how long do you have to pray before God will really like you?
Ik zeg wel eens tegen mijn studenten, hoe lang moet je eigenlijk bidden voordat God echt je aardig vindt?
Can you give me a number?
Kun je me een getal geven?
I mean seriously. How many times do you have to read through the Bible before God will really accept you?
Hoe vaak moet je de Bijbel eigenlijk lezen voordat God je echt aanvaardt?
You can fast until you disappeared off the planet.
Je kunt vasten totdat je helemaal verdwenen bent.
God isn't going to love you any more than he already loves you.
Dan gaat God echt niet nog meer van je houden dan hij al doet.
The good news of the gospel is that we've been accepted in Christ.
Het goede nieuws van het evangelie is dat we door Christus al aanvaard zijn.
The Christian life is not about trying to measure up.
En het christelijke leven draait niet om te proberen om erbij te horen, om het goed genoeg te doen.
It's about living out of the reality that we've got a Father in heaven.
Het is leven vanuit de realiteit dat we een vader in de hemel hebben.
Who not only loves us, but he likes us.
Die niet alleen van ons houdt, maar ons ook aardig vindt.
And he can't get enough of us.
En hij kan niet genoeg krijgen van ons.
And he loves being with us.
En hij geniet ervan om bij ons te zijn.
How many times have we heard John 14, 6 quoted to us?
Hoe vaak hebben we niet Johannes 14, vers 6 horen citeren?
It's a very familiar verse.
Het is een heel bekend Bijbelvers.
I am the way, the truth, and the life.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
And this is usually the part of the verse that we focus on.
En dit is meestal het stukje van het vers waar we ons dan op richten.
Because Jesus is the way, the truth, and the life.
Want Jezus is de weg, de waarheid en het leven.
But please,
maar
keep in mind what else Jesus said.
Wat zegt Jezus ook alweer nog meer?
No man comes to whom?
Niemand komt bij wie?
Yeah. No man comes to the Father.
Niemand komt tot de Vader.
Except through me.
Dan door mij.
Interesting.
Interessant.
This is the way I like to say it.
En zo wil ik het graag zeggen.
Jesus is the way.
Jezus is de weg.
But the Father has always been the destination.
Maar de Vader is altijd de bestemming geweest.
It's not about a courtroom scene.
Het heeft niks te maken met een rechtszaal.
With a judge and a gavel.
Met een strenge rechter.
It's about the beautiful plan of redemption.
Maar het plan van verlossing.
With Jesus coming to reveal the Father to us.
En Jezus die komt om de Vader aan ons te openbaren.
And to bring us back to his father.
En om ons terug te brengen naar zijn vader.
One of the things I share with Jesus.
Een van de dingen die ik deel met Jezus.
Is my mutual love for our father.
Is onze gezamenlijke liefde voor onze vader.
He loves his father infinitely.
Hij houdt oneindig veel van zijn vader.
And it's so cool that I get to share in that love.
En het is zo gaaf dat ik die liefde met hem mag delen.
And that's what the Christian life is about.
En daar draait het christelijke leven om.
Jesus in John 17:3 said these words.
In Johannes 17 vers 3 zei Jezus het volgende.
And this is eternal life that they may know you.
Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen.
The only true God in Jesus Christ whom you've sent.
De enige ware God en Jezus Christus die u gezonden heeft.
Now when we in the West hear the word know, we automatically think of information, don't we?
En als wij het woord kennen horen in de westerse wereld, dan denken we meteen aan informatie.
But that's not what Jesus was talking about.
Maar daar had Jezus het niet over.
He was talking about a relationship.
Hij had het over een relatie.
Knowing his father.
Zijn vader kennen.
Adam knew his wife Eve and she conceived.
Adam kende zijn vrouw Eva en zij werd zwanger.
So it's an intimate relationship with a God who made us for himself.
Dus het is een intieme relatie met de God die ons voor zichzelf gemaakt heeft.
And I'm no longer living out of religious duty and obligation.
En ik leef niet langer vanuit religieuze plicht.
I've come to realize something.
Ik ben me iets gaan realiseren.
There's never been a human being quite like me.
Er is nog nooit iemand op aarde geweest zoals ik.
And there never will be.
En die zal er ook nooit zijn.
There's never been a human being like you.
Er is nooit iemand geweest zoals jij.
And there never will be.
En die zal er ook nooit zijn.
You're not an accident.
Je bent geen ongeluk.
Whether your parents wanted you or not.
Of je ouders je nu wilden of niet.
I was a honeymoon baby.
Ik was een honeymoon baby.
Guess what? I wasn't planned.
Ze plande mij niet.
But I was planned.
Maar ik was wel gepland.
Psalm 139 tells me that.
Dat staat in Psalm 139.
I had a father who knew me before I was ever conceived in my mother's womb.
Ik had een vader die mij kende voordat ik ook maar in mijn moeders baarmoeder zat.
And he loves the color of my skin.
En hij vindt de kleur van mijn huid heel mooi.
He doesn't even care what color my hair is.
Het maakt hem niet eens uit wat voor kleur mijn haar heeft.
Which, by the way, I'm just glad I've got hair at this stage.
En ik ben trouwens gewoon blij dat ik überhaupt haar heb.
He loves our funky shaped toes.
Hij vindt onze grappige gevormde tenen leuk.
Our freckles.
Onze sproeten.
We're all hung up about our body shape.
En we hebben allemaal zo moeite met hoe ons lichaam eruit ziet.
And he doesn't even care.
En het maakt hem echt niks uit.
Can you smile a little bit?
Dus misschien kan je een klein beetje lachen.
See, I talk like this everywhere I go.
En ik praat overal waar ik naartoe ga, praat ik zo.
But I never get enough of this.
Maar ik krijg er gewoon nooit genoeg van.
I went so long without it.
Ik heb het zo lang moeten missen.
That when the Holy Spirit opened my heart to this.
Dat toen de Heilige Geest mijn hart hiervoor opende.
It changed me forever.
Heeft het me voor eeuwig veranderd.
And that's the good news.
Dat is het goede nieuws.
That we have a father who not only loves us but likes us.
We hebben een vader die niet alleen van ons houdt, maar hij vindt ons aardig en leuk.
And he's not called us to try to measure up.
En hij heeft ons niet geroepen om goed genoeg te zijn.
But he's called us to live free out of his love and acceptance.
Maar hij heeft ons geroepen om vrij te zijn en te leven vanuit zijn liefde en aanvaarding.
You know, Greg was talking a little bit about the holiness message.
Greg had het net een klein beetje over die boodschap van heiligheid.
Please hear my heart. I'm not trying to be critical.
En ik wil niet kritisch zijn. Je moet mijn hart goed begrijpen hierin.
But I've heard preachers over the years.
Maar ik heb door de jaren heen zoveel preken gehoord.
Who've said something like this.
Die ongeveer zo gingen.
God doesn't care if you're happy.
Het maakt God niet uit of je gelukkig bent.
All he wants you to be is holy.
Het enige wat hij wil is dat je heilig bent.
And there was a time in my life when I was going, yeah, amen, that's right.
En er was een tijd in mijn leven dat ik dacht, ja, amen, dat klopt.
Preach it, bro, preach it.
I don't think we say that here.
Come on, man, you're supposed to be with me on this deal. And then one day I was thinking about that.
En op een dag dacht ik daarover na.
And it's like it just hit me.
En toen raakte het me ineens.
So what they're telling me is I can't be holy and happy at the same time.
Dus wat ze bedoelen is dat ik niet heilig en gelukkig kan zijn op hetzelfde moment.
I mean, we've been told we shouldn't be happy as Christians.
Er is ons
right?
verteld als christenen dat we niet gelukkig of blij mogen zijn.
Even though Jesus said, happy are the poor in spirit.
Ook al zei Jezus, gelukkig zijn de armen van geest.
Oh yeah, that's exactly what he said.
Ja, dat zei hij precies.
That's the way it reads in the Greek language.
Zo staat het er ook in het Grieks.
Joyful, happy.
Ze zijn blij, ze zijn gelukkig, de armen van geest.
The pure in heart.
De reine van hart.
Now, I'm not talking about walking around with a permapress smile 24 hours a day.
Ik heb het er niet over dat je met een soort tandpasta glimlach moet rondlopen de hele dag.
But I'm talking about a joy that comes out of being loved by this incredible father.
Maar ik bedoel een vreugde die komt uit de liefde van die geweldige vader.
And I think of Romans 3:23.
En ik denk aan Romeinen 3 vers 23.
For all have sinned and come short of the glory of God.
We hebben allemaal gezondigd en we schieten tekort voor de heerlijkheid van God.
What are we talking about when we talk about the glory of God?
Wat bedoelen we dan als we de heerlijkheid van God proberen te beschrijven?
An out of this world light show?
Een soort geweldige lichtshow?
What are we talking about?
Wat bedoelen we daarmee?
It can mean several things.
Het kan een aantal dingen betekenen.
But you remember the cry of Moses' heart in the book of Exodus?
Maar misschien herinner je wat in Exodus staat over het hart van Mozes.
He prayed, "Show me your glory."
Hij bad, Heer, laat me uw heerlijkheid zien.
And what did God do?
En wat deed God?
God hit him in the cleft of the rock.
God verstopte hem in de spleet van de rots.
Passed by in front of Moses.
En hij kwam voor Mozes langs.
And the Bible says God caused all his goodness to pass before Moses.
En in de Bijbel staat dat God zijn goedheid aan Mozes voorbij liet gaan.
So the glory of God is really talking about the goodness of God.
Dus de heerlijkheid van God is eigenlijk ook de goedheid van God.
So that causes me to see Romans 3:23 in a different light.
Daardoor zie ik Romeinen 3 vers 23 in een heel ander licht.
For all have sinned and come short of the goodness
of God. We hebben allemaal gezondigd en we schieten tekort in de goedheid van God.
Why do people sin?
Waarom zondigen mensen?
Why do they get addicted to stuff?
Waarom raken ze ergens aan verslaafd?
It's because we've come to believe that sin will make us happier than God ever could.
Dat is omdat we zijn gaan geloven dat zonde ons gelukkiger kan maken dan God dat ooit zou kunnen.
People don't sin out of duty.
Mensen zondigen niet uit een soort verplichting.
And you know what my problem is?
En weet je waar ik een probleem mee heb?
As I travel,
als ik reis.
And I talk about the goodness of God,
en als ik spreek over de goedheid van God.
And I try to tell them that we have a Father in heaven who enjoys being with us.
En ik probeer mensen te vertellen dat we een Vader hebben in de hemel die ervan geniet om bij ons te zijn.
It's so hard for people to believe.
Het is zo moeilijk te geloven voor mensen.
They're trying to serve God like this.
Ze proberen God op zo'n manier te dienen.
And I think that's why people fall prey to temptation.
En ik denk is dat is waarom mensen ten prooi vallen aan verleiding.
They're bored.
Ze vervelen zich.
They're beat up.
Ze zijn vermoeid.
They would rather have a little pleasure in their life even though they know their consequences.
Dus ze kennen liever maar een klein beetje genot in hun leven ook al heeft dat gevolgen.
Than to have no pleasure at all.
Dan helemaal nergens van te kunnen genieten.
So at this stage in my life.
Dus op dit punt in mijn leven.
I'm still saying, Holy Spirit, help me with this.
Zeg ik nog steeds, Heilige Geest, help me hierbij.
Because I want to believe that you are more fulfilling and satisfying than anything that sin has to offer.
Want ik wil geloven dat u meer vervulling en bevrediging brengt in mijn leven dan zonde dat ooit zou kunnen doen.
I so want to live out of your goodness.
Ik wil zo leven uit uw goedheid.
That I don't settle for the lesser joys.
Dat ik geen genoegen neem met kleinere dingen.
The lesser loves.
Kleinere vreugde of kleiner genot.
The lesser pleasures.
Kleinere dingen om van te genieten.
In fact, someone has said this.
En iemand heeft zelfs zo eens gezegd.
Sin is a loss of pleasure.
Zonde is het verliezen van genot, het verliezen van plezier.
That's interesting.
Dat is interessant.
But I really get that.
Maar ik snap het wel.
The Bible does say that there's temporary pleasure in sin.
De Bijbel die zegt wel dat er een tijdelijk genot is in een tijdelijke vervulling in zonde.
But it really is a loss of pleasure.
Maar uiteindelijk verlies je er alleen maar door.
Because of the shame, the condemnation, all that goes with that.
Vanwege de schaamte en het schuldgevoel.
So when I grow up,
dus als ik opgroei,
I want to do one thing.
Als ik ouder word, wil ik één ding doen.
Travel the world and tell people that God is so good.
Ik wil de wereld rondreizen en mensen vertellen dat God zo goed is.
It'll drive sin out of their lives.
Dat het zonde uit hun leven verdrijft.
It'll bring a freedom to their life.
Dat het vrijheid brengt in hun leven.
And they can actually come to understand that God enjoys them.
En dat ze gaan begrijpen dat God echt van ze geniet.
That's good news.
Dat is goed nieuws.
This is not just about escaping hell, whatever that means.
Dit is niet alleen het ontsnappen uit de hel, wat dat dan ook te betekenen heeft.
This is about a relationship.
Dit gaat over een relatie.
How many of you have ever struggled in prayer?
Wie heeft wel eens moeite gehad met gebed?
Come on, be honest.
Kom op, wees nou maar eerlijk.
And I think a lot of the problem is we're just bored.
Ik denk dat een groot deel van het probleem is dat we ons gewoon vervelen.
And I think one of the biggest reasons is we're telling God what we think he wants to hear.
En een van de grootste redenen dat we ons vervelen is we zeggen tegen God wat we denken dat hij wil horen.
I've read all kinds of books on prayer.
Ik heb allerlei boeken gelezen over gebed.
I've read about David Brainerd.
Ik heb gelezen over David Brainerd.
The young man who had such an incredible burden for the American Indian.
Een jonge man die zo'n ontzettende gebedslast had voor Amerikaanse Indianen.
That he would kneel in the snow praying to God for their salvation.
Dat hij knielde in de sneeuw om voor hun redding te bidden.
And the snow would melt.
En de sneeuw die smolt om hem heen.
I've heard all kinds of sermons on prayer.
Ik heb allerlei preken gehoord over gebed.
And one of the struggles I've had,
en een van de dingen waar ik mee geworsteld heb,
is that I've come away from those services feeling so condemned.
Ik kom uit zo'n dienst en dan voel ik me zo schuldig.
Because between reading books about prayer,
want tussen het lezen van boeken over gebed,
and reading about great men and women who've prayed,
en lezen over grote mannen en vrouwen die gebeden hebben,
and comparing my prayer life with theirs,
en dan mijn gebedsleven met dat van hen te vergelijken,
it's like, you just kind of want to quit.
dan wil je er gewoon mee stoppen.
I'm going to test you tonight. I think you've heard me say this before, but can I go here?
Yeah.
Okay. Thank you, Suzanne. I know you love me. Isn't she good?
Yes.
I'd just soon be translated by her than anybody. I wish you were a little more passionate, though, man.
Oh, yeah,
and just,
sure.
You know, and flail your arms like
yeah,
I do.
Sure.
This crazy American. But, you know, sometimes you read these books and you think these people came out of their mother's wombs praying machines.
Weet je, soms lees je zo'n boek over gebed en dan lijkt het net alsof iemand uit de baarmoeder is gesprongen als een soort gebedsmachine.
I mean, I would try and pray.
En ik probeer dan om te bidden.
I'd pray for every missionary I could think of.
Ik bad voor elke zendeling die ik maar kon bedenken.
And I'm kind of looking at my watch.
En dan keek ik even naar mijn horloge.
Man, I prayed around the world and back in 5 minutes.
Ik heb de hele wereld rondgebeden in 5 minuten.
And I hear about John Wesley who prayed 2 hours every morning.
En dan hoor ik over John Wesley die elke ochtend 2 uur bidt of bad.
I just felt so beat up.
En dan voelde ik me zo verslagen.
And see, we get away from simple relationship.
En dan raken we weg van een simpele relatie.
I mean, what are we talking about when we talk about prayer?
Want waar hebben we het over als we praten over gebed?
What is the very essence of prayer?
Wat is nou echt de essentie van gebed?
Isn't it a conversation?
Dat is toch een gesprek?
With a father who just loves being with us?
Met een vader die ervan geniet om bij ons te zijn?
Where we can be ourselves?
En we kunnen onszelf zijn?
Sorry, spill our guts?
En we kunnen alles eruit gooien wat we willen.
Talk about our frustrations.
We kunnen praten over onze frustratie.
Instead of trying to tell him what we think he wants to hear.
In plaats van maar zeggen wat we denken dat hij wil horen.
Once I began to understand that.
En toen ik dat begon te begrijpen.
It changed my prayer life.
Toen veranderde dat mijn hele gebedsleven.
I talk to my father all the time.
Ik praat de hele tijd met mijn vader.
I really do.
Echt waar.
In my car.
In mijn auto.
Actually, it's a pickup truck.
Het is eigenlijk een pick-up truck.
It's bad, man. I mean, it's bad.
Echt een vrede auto.
Come on, you gotta stick the thumb up and you gotta get it. It's jet lag, I can tell, man. I'm just, help me, Jesus. I talk to him in Walmart.
En ik praat met hem in de supermarkt.
I go out and walk with him in parks.
Ik ga met hem wandelen in het park.
I don't do it 24/7.
Niet 24 uur per dag.
But I feel so loved now.
Maar ik voel me zo geliefd.
That I just love being his boy.
Dat ik er gewoon van geniet om zijn jongen te zijn.
And I think about him a lot.
En ik denk heel veel over hem.
He intrigues me.
Hij intrigeert me.
I say, Jesus, you know I love you, but who are you really?
En ik zeg, Jezus, ik weet dat u van me houdt, maar wie bent u nou echt?
I've had this religious picture painted for me.
Want er is zo'n religieus beeld voor mij afgeschilderd.
But who are you really?
Maar wie bent u nou echt?
My thoughts go back to him throughout the day.
En mijn gedachten gaan zo over hem door de dag heen.
In fact, I lived in Hawaii for 2 years.
Ik heb 2 jaar lang in Hawaii gewoond.
You know, suffering for him.
Ik echt lijden voor het evangelie.
I mean, somebody has to do it. Right?
Iemand moet het toch doen.
I actually got to live in a house for free.
En ik mocht gratis in een huis wonen.
That's not too bad.
Niet zo slecht, toch?
And I remember taking my pickup truck and going down to beaches around 4 or 4:30 in the afternoon.
En ik ging dan zo rond 4 uur, 4:30 's middags met mijn pickup truck naar het strand.
And I would look at the sand on the seashore.
En ik keek naar het zand wat daar lag.
And I would be reminded of Psalm 139 in verse 17.
En dan moest ik denken aan Psalm 139.
How precious are your thoughts toward me, O God.
En daar staat, God, hoe kostbaar zijn uw gedachten over mij.
How great is the sum of them.
En hoe groot is het aantal daarvan.
If I should count them, they would be more in number than the sands of the sea.
Als ik ze zou tellen, dan zouden er meer gedachten zijn dan zandkorrels aan het strand.
Do I understand that?
Begrijp ik dat?
No way.
Echt niet.
But it feels good.
Maar het voelt goed.
That Father God's always thinking about me.
En de Vader God die denkt altijd over mij na.
And I'm gonna keep saying it.
En ik blijf het zeggen.
He loves being with you.
Hij geniet ervan om bij je te zijn.
It's not about this.
Het heeft niks te maken met dit.
It's about this.
Maar dit.
And that's why Jesus came.
En daarom kwam Jezus.
to lead you to the heart of his father.
Om je te leiden naar het hart van zijn vader.
Prayer.
Gebed.
I remember a couple of years ago hearing a story. Actually, it's on YouTube.
En ik kan me herinneren, een aantal jaar geleden hoorde ik een verhaal en dat staat ook op YouTube.
The story is about a man who came to know Jesus.
Het is een verhaal over een man die Jezus leerde kennen.
And he started going to church.
En hij begon naar de kerk te gaan.
And he had a pastor who talked about prayer all the time.
En hij had een voorganger die het constant over gebed had.
And it frustrated him.
En het frustreerde hem.
Because he had a hard time praying.
Want hij vond het moeilijk om te bidden.
So one day he went to his pastor.
Dus op een dag ging hij naar zijn voorganger toe.
And he said, "You talk about prayer a lot."
En hij zei, u heeft het heel vaak over gebed.
But I need some practical help.
Maar ik heb wat praktische hulp nodig.
So the pastor goes into his study.
Dus de voorganger ging naar zijn kantoor toe.
Comes back with this thick theological book.
En hij kwam terug met een dik theologieboek.
Written by a Swiss theologian.
Geschreven door een Zwitserse theoloog.
The guy takes the book home.
En die man nam het boek mee naar huis.
And in the first two pages he has to look up 13 words in the dictionary.
En op de eerste twee pagina's moest hij al 13 woorden in het woordenboek opzoeken.
And he said, "Forget this."
Dus hij dacht, laat dat maar zitten.
And he's talking to a friend of his one day.
En hij had een gesprek met een vriend van hem.
Whom he didn't think was real spiritual.
En hij dacht niet dat die vriend heel geestelijk was.
And he was just talking about his frustrations in prayer.
Hij had het gewoon over zijn frustratie in gebed.
And this is what his friend suggested.
En dit was de suggestie die zijn vriend deed.
Why don't you go home?
Waarom ga je niet eens naar huis?
Take out an empty chair.
En je neemt een lege stoel.
Sit across from the empty chair.
En je gaat bij die lege stoel zitten.
And just have a conversation with your heavenly father.
En dan heb je gewoon een gesprek met je hemelse vader.
And the guy did it.
En die man die deed dat ook.
I don't know if I would have done it.
Geen idee of ik het gedaan zou hebben.
But he did it.
Maar hij wel.
Okay, let's move ahead a couple of years.
Dus laten we nu een paar jaar verder gaan in het verhaal.
He becomes sick.
Hij werd ziek.
He had a daughter and their daughter called their pastor.
Hij had een dochter en die dochter belde de voorganger op.
She wanted their pastor to pray for her father.
Ze wilde dat de voorganger kwam bidden voor haar vader.
And yet, for whatever reason, he was too busy, and he never came to the house.
En om een bepaalde reden had hij het te druk, en hij kwam nooit langs.
So she heard about a traveling minister that lived near them.
Dus ze hoorde over een voorganger die reisde en die woonde vlakbij hen.
Somehow she got his phone number and she called him.
En ze belde hem op.
And he offered to come and pray for her dad.
En hij bood aan om te komen en voor haar vader te bidden.
Now I want you to get a picture of this, okay?
En probeer je dit voor te stellen.
He walks through the door of the house.
Hij loopt naar de deur van het huis.
He walks down the hall.
Door de gang heen.
He goes into the man's bedroom.
Hij gaat de man die zijn slaapkamer binnen.
And as he walks into the bedroom, he notices an empty chair.
En hij komt de slaapkamer binnen en ziet een lege stoel.
Now he just assumes the sick man was expecting him.
En hij nam gewoon aan, die zieke man die verwachtte mij.
Because of the empty chair.
Vanwege die lege stoel.
And when the sick man saw the minister's eyes look at his empty chair.
En toen die zieke man zag dat die man zijn ogen keken naar die lege stoel.
He said, "Would you please close the door? I haven't even told my daughter what I'm about to tell you."
Toen zei hij, wil je even de deur dicht doen, want ik heb mijn dochter niet eens verteld wat ik je nu ga vertellen.
And then he proceeded to tell him the story.
En hij vertelde het verhaal.
Of what his friend had suggested to him.
Van de suggestie die zijn vriend had gedaan.
And then he said this.
En toen zei hij het volgende.
He said, "I've spent 2 hours for 4 years sitting next to an empty chair."
Hij zei, ik heb de afgelopen 4 jaar steeds 2 uur besteed met het zitten naast een lege stoel.
2 hours every day.
Elke dag 2 uur.
And he said, "I've loved it."
En hij zei, ik heb ervan genoten.
Because I've been able to just be myself.
Want ik kon gewoon mezelf zijn.
Talking to my father.
En ik praatte met mijn vader.
The traveling minister was deeply touched.
En die voorganger die was zo aangeraakt.
The man prayed for him.
En de man bad voor hem.
Went back home.
Hij ging weer naar huis.
A couple of days later, the traveling minister got a phone call from the man's daughter.
En na een aantal dagen kreeg hij een telefoontje van de dochter van die man.
She'd gotten up that morning, went into her dad's bedroom. He told her a joke and kissed her on the cheek.
Ze stond op 's ochtends en ze ging naar de slaapkamer van haar vader. Hij vertelde een grapje en hij kuste haar op haar wang.
She went to the grocery store.
Ze ging naar de winkel.
Came home, put her groceries away.
Ze kwam terug en ruimde haar boodschappen op.
Went back into her dad's bedroom.
En ze ging weer naar de slaapkamer van haar vader.
When she walked into the bedroom, she found that he had passed away.
En toen ze daar binnenkwam, toen zag ze dat hij overleden was.
And when she called this traveling minister to tell him.
En toen ze deze voorganger belde om dit te vertellen.
She said, "There's something I don't understand."
Zei ze, er is iets wat ik niet goed begrijp.
When I walked into my dad's bedroom.
Toen ik mijn vaders slaapkamer binnenkwam.
He was on his knees.
Zat hij op zijn knieën.
with his arms around an empty chair.
Met zijn armen om een lege stoel.
I'll never forget that story as long as I live.
Zolang ik leef zal ik dat verhaal niet vergeten.
It wasn't about the empty chair.
Het ging niet over die lege stoel.
It was about a son who had experienced a father's love.
Maar het ging over een vader of een zoon die de liefde van een vader had ervaren.
What a way to go to heaven.
Wat een geweldige manier om naar de hemel te gaan.
I told that story in Hawaii last December.
Afgelopen december heb ik dat verhaal verteld in Hawaii.
I spoke in a church that had two services.
Ik sprak in een kerk waar ze twee diensten hadden.
Little did I know that in the second service.
Maar ik wist niet dat in die tweede dienst.
There was a couple in their 30s who'd been living together for years.
Dat er een stel was die al een tijd samenwoonde.
They'd had a baby out of wedlock.
En ze hadden een kind gekregen.
And he heard me tell the story of the empty chair.
En hij hoorde dat verhaal over die lege stoel.
He went home, took out an empty chair.
Hij ging naar huis, pakte een stoel.
Sat down across from it.
Zat er tegenover.
And started talking to his heavenly father.
En begon te praten tegen zijn hemelse vader.
He didn't hear an audible voice.
Hij hoorde niet een hoorbare stem.
But he felt the father ask him a couple of questions.
Maar hij voelde dat de vader hem een paar vragen stelde.
Son, do you love this woman you're living with?
Zoon, hou je van deze vrouw met wie je samenwoont?
He said, yes, I do.
Hij zei, ja, dat doe ik.
And then he felt like the father said, well then, don't you think you should enter into a commitment to her because you love her?
En toen had hij het idee dat de vader zei, ja, maar denk je dan niet dat je een verbond met haar aan moet gaan?
And while I was still on the island,
en toen ik nog steeds op het eiland was,
the two of them got married.
Trouwden ze met elkaar.
Because a young Christian sat down with his father.
Omdat een jonge christen ging zitten met zijn vader.
And had a conversation.
En een gesprek had.
I know you've had a full day and I could say so much more.
En ik weet dat jullie een lange dag gehad hebben en ik zou nog heel veel kunnen zeggen.
But I think we've complicated this thing way too much.
Maar ik denk dat we het allemaal veel te ingewikkeld gemaakt hebben.
Seriously.
Echt waar.
I wish I had more time to talk about the true fear of the Lord.
En ik wou dat ik meer tijd had om over de echte vrees van God te spreken.
Because to the Jewish mind, you know what it's about?
Want weet je voor de Joodse gedachten, weet je waar het om ging voor hun?
It's not about a fear that makes us shrink back from God.
Niet een soort angst die ons bij God weg doet gaan.
It's about awe.
Maar ontzag.
It's about fascination.
En fascinatie.
You start thinking about how much your father loves you.
Als je begint te denken aan hoeveel de vader van je houdt.
And it's like, wow.
Dan denk je, wow.
That's too good to be true.
Dat is toch te mooi om waar te zijn.
But then you find yourself coming back for more.
Maar dan merk je dat je terugkomt voor meer.
And a Jewish scholar said this.
En een Joodse geleerde zei het volgende.
The true fear of the Lord does not make us shrink back.
De ware vrees Gods die zorgt ervoor dat we ons niet terugtrekken.
The true fear of the Lord draws us near.
Maar dat we dichter bij hem komen.
You want to talk about hearing God?
Dus als je het wil hebben over het verstaan van Gods stem.
You know what I love to do?
Weet je wat ik dan geweldig vind om te doen?
And it's not because I'm old and senile and I've got nothing else to do.
Niet omdat ik oud en seniel ben en verder niks te doen heb.
I love just sitting with my Bible.
Ik geniet ervan om gewoon te zitten met mijn Bijbel.
In a good book.
En een goed boek.
And I love reading and then just stopping and reflecting.
En dan lees ik en dan stop ik en denk ik daarover na.
It's a picture of a cow chewing its cud.
En het beeld van een koe die aan het herkauwen is.
That's biblical meditation.
Dat is Bijbelse meditatie.
You reflect.
Je denkt na, je overdenkt.
You take something that's captured your attention.
Je pakt er iets uit wat je aandacht heeft getrokken.
You roll it over in your thinking.
En je neemt dat mee in je denken.
You chew on it.
Je kauwt er even op.
Swallow.
Slikt het door.
Regurgitate.
En dan haal je het weer naar boven.
Chew on it some more.
Je kauwt er nog een keertje op.
Swallow.
Je slikt het weer door.
Up it comes again.
En dan komt het weer naar boven.
I need to go to bed.
Oh, ik moet naar bed.
No, but seriously.
Maar echt.
I didn't used to be a good student at all.
Ik was nooit een goede student.
But now I love to just sit and reflect.
Maar nu geniet ik ervan om echt te zitten en te overdenken.
That's why it's great to have books on the love of God. It's a good place to start.
Daarom is het goed om boeken te hebben over de liefde van God. Dat is een goede plek om te beginnen.
And you read a story.
Je leest een verhaal.
Or you read a scripture.
Of een Bijbeltekst.
And it just kind of intrigues you.
En je raakt daardoor geïntrigeerd.
So you pray something like this.
Dus je bidt iets als dit.
with David, open the eyes of my understanding.
Net zoals als David, open de ogen van mijn verstand.
So I can see wonderful things out of your word.
Zodat ik mooie dingen kan vinden in uw woord.
Not to touch our brains.
Niet om onze hersenen aan te raken.
But to warm our hearts.
Maar om ons hart te verwarmen.
Because I think God wants us to be fascinated by him.
Want
I
ik denk dat God echt wil dat we gefascineerd raken door hem.
So I'm on a journey tonight.
Dus vanavond ook ben ik op reis.
I'm intrigued by God.
Ik ben geïntrigeerd door God.
I search him out.
En ik ben naar hem op zoek.
I think about him.
En ik denk over hem na.
I reflect on his love.
Ik denk na over zijn liefde.
It opens things up in me.
En dat opent dingen in mij.
And the more I think about him,
en hoe meer ik over hem nadenk,
the more he speaks to me through his word.
Hoe meer hij tot me spreekt door zijn woord.
In fact, I'm going to give you an assignment, okay?
Dus ik ga je een opdracht geven, goed?
And I'm going back to America Monday.
Ik ga maandag weer terug naar Amerika.
So I'm just going to have to trust that you'll do this.
Dus ik moet er gewoon op vertrouwen dat je dit ook gaat doen.
But I want you to meditate on Psalm 139.
Maar ik zou graag willen dat je nadenkt en reflecteert op Psalm 139.
Verses 13 through 17.
Vers 13 tot 17.
You can take a piece of paper.
Je mag een stukje papier erbij pakken.
Okay. And every time you get distracted in your mind.
En elke keer dat je afgeleid wordt in je gedachten.
It's not like you have to do this all the time.
Het is niet dat het de hele tijd moet.
But it's just good that when these thoughts come into your mind.
Maar gewoon wanneer gedachten binnenkomen.
Like on the right side of the page, just write down what you were thinking.
Schrijf aan de rechterkant van je papiertje dan gewoon op waar je over nadenkt.
I remember when I first started doing this.
Ik weet nog dat toen ik begon met dit te doen.
I'm a pastor.
Ik ben voorganger.
And I had read a book and it was talking about being silent before God.
En ik was een boek aan het lezen dat ging over stil zijn voor God.
And it was killing me.
En het was verschrikkelijk.
Silent before God. You've got to be kidding me.
Stil voor God, meen je dat nou echt?
I like to be surrounded by noise.
Ik word graag omringd door geluid.
People.
Mensen.
And I'm thinking about all the phone calls I have to make.
En ik dacht aan alle telefoontjes die ik nog moest doen.
I'm trying to be spiritual.
En ik probeerde geestelijk te zijn.
Because I'm a pastor.
Want ik ben voorganger.
Thank God I was all alone by myself in my study.
Gelukkig zat ik daar maar alleen in mijn kantoortje.
My mind was wandering all over the place.
En mijn gedachten gingen alle kanten op.
I was even thinking about my golf swing.
Ik dacht zelfs aan hoe ik mijn golf moest verbeteren.
Just being real with you.
Zo was het nou eenmaal.
And so then I'd beat myself up. Man, you're the man of God. You should be more mature than that.
En dan werd ik weer boos op mezelf. En dan dacht ik moet toch volwassener zijn dan dit, als man van God.
And then I realized one day that God made my brain to do one thing.
En toen realiseerde ik me dat God mijn hersenen heeft gemaakt om één ding te doen.
That's think.
En dat is nadenken.
That's all it will do. Think.
Dat is het enige wat ze kunnen.
So, it doesn't make you a bad person when your mind wanders.
Dus het maakt je niet een slecht persoon als je gedachten alle kanten opgaan.
You're just human.
Je bent gewoon een mens.
We're all in this together, right?
We zitten toch in hetzelfde schuitje.
So if you're trying to focus on a particular passage of scripture.
Dus als je probeert je te richten op een bepaald gedeelte van de Bijbel.
You really want to hear God in that.
En daar wil je echt God in horen.
And you think about a phone call you have to make.
En dan denk je na over een telefoontje dat je nog moet doen.
You know, make a little margin on the right side of the page.
Maak dan gewoon een stukje aan de rechterkant van de pagina.
Write down the phone number.
En schrijf het telefoonnummer even op.
Seriously, it'll work.
Echt,
it'll relax your mind.
Want dan kun je daar weer, je kunt weer rustig worden.
Psalm 139.
En teruggaan naar Psalm 139.
And then if you think about your golf swing.
En als je dan denkt aan golfen.
I don't know what to tell you.
Ik weet niet wat ik je dan zou aanraden.
The other thing that I told students today.
En iets anders wat ik tegen de studenten van vandaag heb verteld.
Is that when you're having a problem with your mind.
Is dat als je een probleem hebt met je gedachten.
Just put on some really soft, intimate worship.
Zet dan wat zachte aanbiddingsmuziek op.
It has a way of just calming your mind down.
Dat brengt je gedachten tot rust.
So that you can reflect on the things of God.
Zodat je na kunt denken over de dingen van God.
Does that help at all?
Misschien helpt dat.
And I'm serious. If you'll just quiet your heart and your mind.
En als je je gedachten en je hart tot rust brengt.
You'll be amazed what the Father will say to you.
Zul je verbaasd staan over wat de Vader gaat zeggen.
And I don't do this a lot.
En dit doe ik niet zo vaak.
But especially in the beginning, it's just good to write those things down.
Maar vooral in het begin is het gewoon goed om die dingen op te schrijven.
I wish I would have written down a lot more than I did.
Ik wou graag dat ik veel meer had opgeschreven dan ik gedaan heb.
But again, it's all about enjoying God out of an understanding of his enjoyment of you.
Maar het gaat allemaal om het genieten van God vanuit het begrijpen dat hij van jou geniet.
Thank you for being so patient tonight.
Bedankt voor jullie geduld vanavond.
I didn't talk a lot about hearing God.
Ik heb niet zo heel veel gesproken over Gods stem verstaan.
But I hope you got something out of what I shared tonight.
Maar ik hoop dat je er iets van hebt kunnen oppakken.
I know I'm a crazy American.
Ik weet dat ik maar een rare Amerikaan ben.
And I'm not even Pentecostal.
En ik ben niet eens Pinkster Christen.
Pray for me, okay?
Bid voor me, okay?
But I love doing this.
Maar ik vind het geweldig om dit te kunnen doen.
And I'm glad you invited me to come.
En ik ben er blij mee dat ik uitgenodigd was vandaag.
And I'm going to pray for you tonight that from this moment on.
En ik wil voor jullie bidden dat vanaf dit moment.
You're always going to think about this old American.
Dat je denkt aan deze oude Amerikaan.
And the fact that the Christian life.
En het feit dat het christelijke leven.
Is really about enjoying God.
Echt gaat over het genieten van God.
Out of an understanding of his enjoyment of you.
Uit het begrijpen van het feit dat hij van jou geniet.
What do you think we should do next? Should I pray for them or what do you want to do? Okay. Okay. Cool. Okay, why don't you stand up?
Laten we gaan staan.
We're not going to put any pressure on anybody.
We gaan geen druk leggen op mensen.
But let's just quiet ourselves for just a moment, okay?
Maar laten we even stil worden.
Just ask the Father, what are you saying to me right now?
Een vraag aan de Vader, wat wilt u nu tegen mij zeggen?
You know, maybe you'll be reminded of a story I told tonight.
Misschien herinnert hij je aan een verhaal van vanavond.
Or a verse of scripture.
Of een Bijbeltekst.
Father, what are you saying to me right now?
Vader, wat wilt u op dit moment tegen mij zeggen?
See, we need to get beyond being nervous when there's a quiet moment.
En we moeten er niet zenuwachtig van worden als het even stil is.
I love the quiet moments.
Want ik geniet van die stille momenten.
You know, I know you're here because you love the Lord.
En ik weet dat je hier vanavond bent omdat je houdt van de Heer.
And we're all busy, aren't we?
En we hebben het allemaal druk, toch?
But I want to tell you something. We don't have to twist Father's arm to love on us.
Maar we hoeven geen moeite te doen om ervoor te zorgen dat de Vader van ons houdt.
I just think sometimes we're so busy, we just don't experience him in the little tender moments of our lives.
En ik denk dat we het soms zo druk hebben dat we eigenlijk niet hem ervaren op die stille momenten in het leven.
Let me just say this over you again tonight.
Dus ik wil dit over je zeggen.
There has never been a man or a woman like you.
Er is nog nooit een man of een vrouw geweest zoals jij.
And there never will be.
En die zal er nooit zijn.
And God made you for himself.
God heeft je gemaakt, geschapen voor hemzelf.
And I don't understand this.
En ik begrijp dit niet.
Because theologically I know he has need of nothing.
Want theologisch gezien weet ik dat hij niks nodig heeft.
The only way I can describe it.
De enige manier waarop ik het kan uitleggen en beschrijven.
Is to say there's an eternal longing in the heart of the Father.
Is door te zeggen dat er een eeuwig verlangen is in het hart van de Vader.
For your love and affection.
Voor jouw liefde en voor jouw genegenheid.
You can bring him delight.
Je kunt hem blij maken.
In your weakness.
In je zwakheid.
In your immaturity.
In je onvolwassenheid.
Like no other human being.
Zoals niemand anders dat kan.
And when I get up in the morning,
en als ik 's ochtends opsta,
sometime within those few minutes,
soms in dat kleine moment,
so often I just remember he loves being with me.
Zo vaak herinner ik me gewoon even dat hij ervan geniet om bij me te zijn.
And he can't wait until you get up in the morning.
Hij kan niet wachten tot je 's ochtends opstaat.